Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes thuis. Fijn dat we vandaag door middel van beeld en geluid met elkaar verbonden kunnen zijn. In deze dienst zal dominee Kortleven uit Veenendaal voorgaan en een tweetal gemeenteleden zingen de liederen. De collecten van vandaag zijn respectievelijk bestemd voor de hulp aan het zwaar getroffen Beirut in Libanon, voor het werk van de kerkrentmeesters en voor de bijstand in het pastoraat. Wij bevelen deze collecten en in het bijzonder de eerste, van harte bij u aan. Voor de mogelijkheden om uw gaven over te maken verwijzen u naar de kerkbode, de website of de weekbrief. Uw voorbeden en meeleven wordt gevraagd voor de volgende zieken. Mevrouw Jansen van Eldik in zorgcentrum Elim en mevrouw Flora van Doorn van Schenkhof uit de Oranjestraat zijn ernstig ziek. De heer Pieter Leroy uit de wethouder van Lavierenstraat is in ziekenhuis Rivierland te Tiel opgenomen. De heer Martin van Harslaar uit de Kolommelandstraat is een traject ingegaan ter voorbereiding op een niertransplantatie in de laatste week van augustus. We bevelen ook hen die thuis ziek of herstellende zijn en hen die op uitslag wachten of kuren ondergaan in uw voorbeden en meeleven aan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte lied 276, Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Lied 276 uit op toonhoogte. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Worden wij nu eerst een moment stil voor God. En onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gaan wij nu zingen van Psalm 32, daarvan de versen 4 en 6. Psalm 32, 4 en 6. Wij luisteren nu naar het gebod van God en zingen daarna van Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2. En ik lees u de geboden van God zoals Paulus die in Romeinen 13 heeft verwoord. Als hij zegt: wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Amen.
Thank you.
Zullen wij nu samen bidden. Heer onze God, we komen u danken dat we op deze eerste dag van de week, die uw dag is, de dag des Heren, dat we hier bijeen mogen komen als gemeente in klein verband in het gebouw, door omstandigheden, in groter verband thuis, verbonden door de techniek en daardoor toch mogen weten samen die gemeenschap met u en elkaar te mogen hebben. En we danken u, Heren, dat, ook al zien we elkaar niet voor het merendeel, we mogen weten dat u wel ons ziet. Of we nu thuis zijn, of hier in het gebouw zijn, meeluisteren, meekijken. Maar u ziet ons. En u kent ons. En u weet wat er speelt in ons leven. En u weet het ook, Heren, hoe wij uitzien weer naar uw woord. En daar bidden we om. Mag uw Heilige Geest daarin meekomen? Want dan mag er wat gebeuren, hebt u beloofd. Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, maar daar bent u. Hoe dan ook. Heren, zo bidden wij u en vragen wij u, laat het een goede dienst mogen zijn. Ook in deze corona-omstandigheden, die anders zijn dan we gewend waren. Geef ons uw geest, geef ons een opmerkzaam hart, bemoedig ons, troost ons, help ons, onderwijs ons en vergeef ons onze zonden, die wij u ook belijden. Want terugziende, Heren, we moeten het toegeven, we zijn tekortgeschoten. In liefde, in geloof, in hoop, in vertrouwen. We zijn tekortgeschoten naar u toe en naar elkaar toe. Maar we mogen pleiten op het volbrachte werk van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die verzoening heeft teweeggebracht en het ook vanmorgen zegt en belooft. Dat deed ik ook voor jou en voor u. Wilt u zo een goede uren geven? Wij bidden het u. In Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is uit de Kolossenzenbrief, hoofdstuk 4. En daar lezen we de versen 2 tot en met 6. Kolossenzen 4, vanaf vers 2. En daar schrijft de apostel Paulus: houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons, dat God voor ons de deur van het woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren, zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Kort gedeelte. We willen nadenken met name over de laatste twee gelezen versen, 5 en 6. Ik lees ze nog een keer met u. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Voordat we daar naar gaan horen, zingen wij nog uit Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht. Psalm 119, vers 53. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is alweer even geleden dat ik het iemand weer hoorde zeggen. Dominee, we leven deze maanden in de feestloze helft van het jaar. Van het kerkelijk jaar. Na Pinksteren, ja, komt er een behoorlijke tijd niets in de kerk. Een half jaar, langer misschien wel, voordat er weer iets te vieren valt. Advent, kerst, lijdenstijd, Pasen en noem maar op. Maar nu, feestloze periode. Er gebeurt verder niets. Nou, dat triggerde me en ik denk, dat kan toch niet? Dat kan toch niet waar zijn? Na Pinksteren. Er is zoveel in beweging gezet. Vervuld met de Heilige Geest zijn de discipelen, de apostelen, op pad gegaan. De wereld ingegaan. Om iedereen te vertellen van de Heer Jezus. En dat was de roeping van die jonge gemeente toen. Om het verder te dragen. En dat is het vandaag nog steeds. De boodschap doorgeven. Want iedereen mag het toch weten. Iedereen moet het toch weten. Wie Jezus Christus is. Wat hij gedaan heeft. Wat hij volbracht heeft. Hoe hij voor onze zonden gestorven is. Opgestaan. Waarin mijn redding ligt opgesloten. Nou, die missionaire opdracht, zeg maar, die hebben niet alleen zendelingen die daar speciaal voor uitgezonden worden, maar die heeft de gemeente van Jezus Christus altijd en wij allemaal. Maar ja, hoe doe je dat? Best wel moeilijk soms, denk ik. Er zijn cursussen voor, dat weet u. Trainingen kun je volgen, missionair gemeente zijn, projecten zijn er die zich daarop focussen. Maar dan nog kun je je vaak best onthand voelen. Nou, dat wist Paulus ook. En in de Colossensebrief heeft hij daar verrassend een paar zinnen over opgeschreven. Ons daarmee ook een aantal handvatten gegeven. Niet alleen toen in Colosse, maar ook hier in onze tijd. Om ons concreet daarbij te helpen. Bij die roeping naar hen die buiten zijn. Want zo staat het hier in vers 5. Het gaat dus over de mensen die, ja, die er niet bij horen. Er buiten staan. Nou, dat is erg. En dat weten de kinderen ook. Ik weet niet of er kinderen bij zijn, meedoen, thuis. Meisjes en jongens. Maar dan weten jullie hoe erg het is als je er buiten staat. Op school. Of in de buurt. Niet mee mag doen. Ik heb dat een keer heel duidelijk gezien. Mijn werkkamer ligt op de tweede verdieping. En dan kan ik uit het raam zo het plein zien. Waar ja, vaak kinderen spelen. Dat was toen ook het geval. Verstoppertje. Ze hadden geweldig veel pret met elkaar. Gezellig en roepen en gillen en rennen. Alleen toen zag ik die hoek. Zag ik iemand staan. Een jongen, ook van dezelfde leeftijd. Hij zou graag mee willen doen. Maar hij hoorde er niet bij. Hij woonde waarschijnlijk nog niet zo lang daar. Hij staat er buiten. Ik zag hem staan. Ik zag hem hunkeren. Maar niemand ging naar hem toe. Hij was een buitenstaander. Nou, dat is triest. Dat gun je niemand. En daar moet wat aan gedaan worden, toch? Dat mag niet zo blijven. Nou, zo was het ook in Colosse. Er is daar een jonge gemeente ontstaan. Maar die zien om zich heen in de stad een heleboel niet-gelovigen. Mensen die, ja, zeg maar, er buiten staan. En ze voelen, ja, best de roeping om ze erbij te betrekken. Maar waarschijnlijk ook, hoe doe je dat? Wat moet je zeggen? Wat moet je niet zeggen? Soms net zo belangrijk. Nou, daarmee wil Paulus hier die gemeente van Colosse helpen. En dus ook ons. Wandel, zegt hij, met wijsheid bij hen die buiten zijn. Wandel. Ziet u dat? Dus niet meteen gaan praten. Niet met een stroom van woorden komen. Of misschien wel een preek houden. Nee, wandel met wijsheid. Hij begint dus met de wandel, met de levenswandel van een christen. Ons gedrag, wat je doet, onze houding, wie je bent. Tuurlijk, de woorden die je spreekt zijn ook belangrijk, daar komen we straks nog op. Maar voorop staat hier nu wat je doet. Je doen en laten. Je levenswandel. Het trof mij, deze insteek van de apostel. En ja, het is natuurlijk zo, hè. Er wordt door de buitenwacht best op ons gelet. als christenen wordt er vaak een vergrootglas opgehouden. Van hoe leven ze? Hoe gedragen ze zich? Nou, wat zien ze bij ons? Worden mensen door ons gedrag aangetrokken? Misschien wel jaloers gemaakt? Of juist afgestoten? Best jammer als je dat soms ook merkt. Hoe het gedrag van christenen inderdaad anti-reclame kan vormen voor het geloof. Geef dat niet de woorden breken op de daden van uw kerk, zingt een mooi gezang. Want inderdaad, ook in de kerk gebeuren natuurlijk dingen waar je niet blij van wordt. Als er een scheuring plaatsvindt, als er ruzie is tussen twee kerken, als er een afscheiding, een afsplitsing gebeurt, hete hoofden, koude harten, christenen die elkaar te vuur en te zwaard bestrijden, wat dacht u? Wat maakt dat voor indruk op hen die buiten staan? Dat is anti-reclame. Maar ook heel dichtbij, heel persoonlijk misschien. Als je manier van leven door de week opeens heel anders is dan wat je op zondag hoorde en beleden hebt. Dat roept vragen op. En vooral buitenstaanders zien dat scherp. Nou, Paulus dus begint hier zijn gemeenteleden op het hart te binden. Mensen, je wandel, je levenswandel, is zo belangrijk. Meisjes en jongens, nog even voor jullie. En ook voor de anderen natuurlijk. Ik las ergens over die heilssoldaten in een wijk in Londen. Die mevrouw leefde daar mee en hielp jarenlang vanuit het leger des heils de mensen in die wijk. En het was niet zo'n hele nette vooraanstaande wijk. Er waren veel daklozen, er waren veel mensen die verslaafd waren, drugs, drank. Er waren mensen die hadden iets ergs meegemaakt, iemand kwijtgeraakt en waren daarmee ook de weg kwijtgeraakt. Ze konden het leven niet meer aan. Heel triest. Maar die vrouw, die was er. 'S Morgens vroeg al, 's avonds laat als nodig was. En ze hielp waar ze kon. Iedereen kende haar ook. En weet je, hoe ze genoemd werd? Zij werd daar de Jezusjuffrouw genoemd. En dat was geen scheldnaam. Maar dat was een erenaam. Daar kwam het vandaan. Bij die mevrouw. En iedereen wist het. Nou, oké. Hoe leven wij als christen? Wat zien ze aan jou? Mag ik een leesbare brief van Christus zijn? Bid erom. Want het gaat soms niet vanzelfsprekend. Wandel met wijsheid. Dat is het volgende. Nou, wanneer ben je dan wijs? Moet je dan doorgeleerd hebben? Weet u, ik ken mensen die hebben een hele rits diploma's op zak. En toch zijn ze niet wijs. Terwijl een eenvoudig en ongeletterd iemand soms diepe wijsheid kan uitstralen. Ik heb er daar heel wat van mogen ontmoeten door de jaren heen, als ik zo terugkijk. Ik was er blij mee en ik heb ze nog nodig. In het Spreukenboek staat er heel treffend van: het beginsel van de wijsheid is de vreze des Heren. Dus dan gaat het kennelijk over die wijsheid die te maken heeft met de Heere. Met vertrouwen op God. met eerbied voor God, met ontzag voor God, met ook verbondenheid met God. Die wijsheid, mensen die daaruit leven, die valt op. Nog, ook in onze cultuur. De wijsheid die van God komt en mensen mild maakt, welwillend maakt, vergevingsgezind, begripvol. En die mensen hebben we nodig. En jij en ik worden daartoe uitgenodigd om dat ook in onze tijd te laten zien. Dan zegt Paulus vervolgens, buit de geschikte tijd uit. Als je met iemand in gesprek wil komen dus, dan moet je letten op het goede moment. Of het uitkomt. Want niet ieder moment is altijd even geschikt. Je kunt niet soms zomaar plomp verloren met de deur in huis vallen. Met jouw verhaal, met wat je op je hart hebt. Er is een tijd om te spreken, maar er is ook een tijd om te zwijgen. Er is een tijd om toenadering te zoeken, maar er kan ook een tijd zijn om afstand te bewaren. Dat herkennen we natuurlijk allemaal. In het gezin bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen. Er zit je iets dwars over je zoon, je dochter, die in de puberleeftijd is. En soms zou je daar wel eens even flink tegenin willen gaan, als vader, als moeder. En tegelijk heb je het idee, nou nee, nu niet. Dat mag even wachten. Je zou soms meer kapot maken dan je heel maakt. Dat moment, en soms is het er. Zomaar, opeens. Als je samen wandelt, jij met je zoon, met je dochter. Je hebt het zelf ook een keer meegemaakt. Onze dochter vroeg of ik haar naar het station wilde brengen. Het regende. Nou, dat doe je dan. Toen zaten we zo naast elkaar in die auto. We keken allebei door de voorruit. De ruitenwisser. Die heen en weer ging. We hoefden elkaar niet aan te kijken. En toen kwam ze open. We hebben een prachtig gesprek gehad. Dat was een tijd die ons door God geschonken werd. Daar zorgt hij ook voor. De juiste tijd. Kairos staat hier in het Grieks. Dus het is het van God gegeven juiste moment om een gesprek te kunnen hebben. En dat geldt dus ook voor contacten naar buiten, mensen die buiten staan. Dus Paulus bedoelt niet te krampachtig daarin, niet geforceerd ook liever, niet je voet tussen de deur, omdat jij zo nodig je boodschap kwijt moet. Niet dat slikken of stikken gebeuren, want dat werkt soms eerder averechts. Het is bijvoorbeeld veel belangrijker om gewoon maar er te zijn, misschien eerst. Voor je buurman of buurvrouw, je collega als die je nodig heeft, beschikbaar zijn. En dan soms dan, moet je eerst maar eens luisteren. Van joh, wat is er gebeurd, waar zit je mee? Ik heb het idee dat je niet goed in je vel zit. Vertel eens, weer het kwijt. Luisteren, hè? Luisteren. Zo belangrijk. Niet meteen beginnen met een heleboel dogma's. En zo moet het en zo hoort het. Laat die ander uitspreken. Goed luisteren is moeilijk. Luisteren is moeilijker dan spreken. Dat weet u. Maar ik weet ook dat er een heleboel mensen nog steeds de Nivea-methode toepassen. Kent u dat? Nivea. En dan bedoel ik daar niet die blauwe potjes of flesjes mee die je wel eens in een badkamer kunt tegenkomen. Nivea. Niet invullen voor een ander. Maar laat die ander nou eerst eens uitpraten. En neem de tijd voor hem. En niet meteen zeggen van, ja, ik snap je hoor, ik weet wat je bedoelt. Nou, soms snap je er helemaal niks van. Of ja, dat heb ik ook. Nou, dat is helemaal dramatisch, hè? Dat slaat ieder gesprek kapot. Als de heb-ik-okers op het toneel verschijnen. Luisteren. Laat uitpraten. Ik denk ook niet dat het voor niks is, hè, dat de Heere God, de Schepper, ons gemaakt heeft, geschapen heeft met 2 oren en 1 mond. Nou, ik denk dat we ze zo ook maar moeten gebruiken. Levenswandel, luisteren. En daarna, als er dan gesproken wordt, zegt Paulus, laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt. Dus het is niet alleen belangrijk wat je zegt, blijkt, maar ook hoe je het zegt. Aangenaam is hier vertaald. Met charme zit je wat dichter bij de grondtekst. Want letterlijk staat er eigenlijk met genade. Het woordje charis staat hier. Met genade met de ander in gesprek gaan. Kijk, tegenwoordig is het denk ik veel meer mode om juist een ander ongenadig de waarheid te zeggen. Recht voor zijn raap. We hebben tenslotte vrijheid van meningsuiting. En dan mag ik zeggen wat ik wil, hoe ik erover denk. En dat hebben ze maar te slikken. Dat is mijn grondrecht. Een van de grondrechten. Nou, ik weet het niet hoor, met al die grondrechten. Dat is natuurlijk heel goed. Maar je kunt het ook behoorlijk scheef trekken. Hoe doen we dat? Kinderen soms een grote mond tegen ouders. Ouders soms. Met een flinke aanval naar een leraar die niet helemaal deed wat ze van hem verwachten. Patiënten tegen de dokter. En als je niet doet wat ik zeg, dan maak ik er een zaak van. En dan dien ik een aanklacht in. En je hoort wat. Af en toe. Zelfs bijbelteksten kunnen gebruikt worden om als kogels op iemand afgevuurd te worden. Ongenadig de waarheid zeggen. Nou, wij mogen nu juist, lees ik hier, met charis, met genade van God ontvangen, liefdevol, vanuit de Bijbel, de waarheid zeggen. En ik denk, dan kom je vroeg of laat altijd uit bij hem die gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En dan klinkt het anders. Uw woord. Met genade. Dat betekent dan overigens niet dat je dan maar op een kwezelachtige manier alleen maar zoetsappige, flauwe praatjes moet verkopen. Aangenaam spreken als getuige van Jezus Christus betekent zo spreken dat er iets gunnends achter zit. En dat die ander dat ook proeft. En erover gaat nadenken. En dat er misschien een vonk mag overspringen. Aanstekelijk werkt. En als het zo gebracht wordt en over mag komen, ja, dan beseffen we ook dat het best om ernstige zaken gaat. Wat Jezus niet overgehad heeft voor ons, gedaan heeft om mij te redden, zichzelf gegeven heeft, geofferd heeft aan het kruis, tot in de dood, tot in het graf, om mij te redden, om mij het eeuwige leven te schenken. Maar zo diep gaat zijn liefde voor zondaren. Hij wil mij voor zijn rekening nemen, want die rekening is betaald. En dat is een bevrijdende boodschap waarmee ik kan leven en waarmee ik ook kan sterven. Maar daarom, laat uw woord aangenaam zijn. met zout smakelijk gemaakt, zegt hij er dan nog bij. Zout. Ja, dat weten we, dat maakt een gerecht pittig. Nu zitten we opeens weer in de keuken. Maar zout, dus niet flauw, slap praten. Ook niet bitter als gal, wat je soms hoort. Ook niet zuur als azijn. Kijk, de smaakpapillen die filteren dat allemaal haarfijn eruit als er gegeten wordt. Zout hier. Dat is pittig. Daar knap je van op, mits goed gedoseerd. En daar word je blij van. Het doet je goed. Dat is de bedoeling. Dat is wat Paulus wil doorgeven. En wat mooi. Als dat de toon is die de muziek maakt. Bij ons spreken met anderen. Zelfs met hen die buiten zijn. Over God. Zodat ze misschien wel jaloers worden. Zodat ze misschien wel gaan doorvragen. Want dat zegt Paulus tenslotte ook nog. Opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Zie je dat? Er moet een antwoord gegeven worden. Maar dat betekent dan dat er kennelijk eerst een vraag is gesteld. Want antwoord is altijd een reactie op een vraag. Krijgt u wel eens vragen? Jij? Als het goed is, roept het leven van een christen vragen op. Omdat ja, jouw manier van leven op een aantal punten toch anders is dan van een ongelovige. Niet dat je dan beter bent of meer bent, maar het feit ligt er. Gij geheel anders, zegt Paulus op een andere plek. Krijgt u wel eens zo'n vraag? Misschien in de trant van, waarom ging jij nou elke week die boodschappen halen voor je buurvrouw? Die is dus nog best aardig goed ter been. Nou, misschien heb je dan een opening om iets te zeggen. Of, andere vraag, waar was je nou zaterdag? Waarom ben je niet meegegaan naar dat coronafeestje? Achter de boerderij. Reuze spannend. En bier genoeg. Een vraag. Als je hem krijgt, kun je er wat mee? Ik heb vroeger, toen ik nog student was, dus dat is al even geleden, en we lange vakanties hadden, wat willen bijverdienen als vrachtwagenchauffeur. En ik kwam dan onder andere nogal eens in de Zaanstreek, een paar keer in de week. En bij hetzelfde bedrijf ook. En op een gegeven moment, er was geladen, de bak was weer dicht. Ik zou de cabine ingaan. Komt er iemand naar buiten en die zegt, dan moet jij eens even zeggen. Wat doe je nou echt? Want volgens mij ben jij geen beroepschauffeur. Zoals ik vele anderen hier ontmoet. Ik was een beetje verbijsterd. Ik denk, oké. Maar ik had wel een gelegenheid. Om even te zeggen van, wat ik dan deed. Theologie. Bijbel. God van de Bijbel. Dat wat voor me betekende. Dat eigenlijk mijn leven een beetje ging leiden. En hij luisterde. En wat hij er verder mee gedaan heeft, weet ik niet. Maar het was heel verrassend. Ik kreeg een vraag. En dan is er een mogelijkheid om te antwoorden. Wat fijn. Als we dat merken soms. Vragen die dan ook een antwoord vragen. Of hebben wij ons soms toch vaak wat al te makkelijk ook aangepast intussen aan de leefwijze van deze wereld. En in niets ons meer onderscheiden. Dan komen er waarschijnlijk ook geen vragen. Misschien moeten we dit maar meenemen naar huis of de week weer in. Worden u, jou, mij wel eens vragen gesteld. En heb ik dan een antwoord? We leven na Pinksteren. De Heilige Geest is gegeven. En daar mogen we een beroep op doen. Op terugvallen. Daar mogen we uit leven, ook als het moeilijk is soms. Ook als we ook met de mond vol tanden staan, soms. Maar heeft Jezus dan zelf ook niet gezegd, ergens, de Heilige Geest zal u in dat uur geven, leren, wat u zeggen moet. Dan mogen we om bidden. En dat mogen we dan misschien wel doen met de woorden die een dichteres ons aanreikte, kwam ik tegen. Die zegt, laat mij, o Heer, uw klankbord mogen wezen. Laat mij een kaars zijn op uw kandelaar. Laat mij een zoutend zout zijn in dit leven. Laat mij een vonk zijn van uw liefdevuur. En de Geest van Pinksteren geeft dat dan ook graag. Amen. Dan is het lied dat nu gezongen gaat worden op toonhoogte 235, 1, 2, 3 en 6. Neem mijn leven, laat het Heer. Op toonhoogte 235, 1, 2, 3 en 6. We willen nu samen danken en bidden. Heer onze God, we komen u danken voor uw woord. Het mocht ook vanmorgen weer opengaan in ons midden. Dank ook voor de concrete aanwijzingen van de apostel. Voor ons concrete leven van elke dag. dat u dat geven wil, omdat het ook zo belangrijk is. Opdat er ook iets gezien wordt aan ons, van ons, bij hen die buiten zijn. Geef onze kracht, Heere, de leiding van uw Heilige Geest steeds weer, die toch uitgestort is, die gegeven is en die werkzaam is. En geef dat we het herkennen mogen, dat we door die Geest u mogen dienen en eren. Mag het dan ook aan onze levenswandel zichtbaar zijn. Leer ons met wijsheid om te gaan met allen die op ons pad komen. Gelovigen en ongelovigen. Mag er iets van die leesbare brief herkenbaar zijn. Tot eer van u. En geef ons ook wijsheid, Heere, om op het goede moment een goed woord van u te mogen spreken. En dan weten we, er zijn nog velen, ja, die toegevoegd zullen worden aan de scharen die niemand tellen kan. Wij bidden u, mag dat gebeuren, mogen er velen u, Heer Jezus, als hun heiland leren kennen. En als wij daar iets bij kunnen of mogen betekenen, zegen ons daarbij. Heren, wij bidden voor de zieken. De namen van gemeenteleden zijn genoemd. Mevrouw Jansen van Eldik, Martin van Hasselaar, heer Pieter Leroy. U kent hen. U weet wat er speelt, wat er gebeurd is, wat er gebeuren gaat. U weet van de spanning en de zorg die dat kan meebrengen. Maar wij mogen weten dat u dat weet. En dat u zorgt en dat u uw hand uitstrekt, die hand die nooit laat varen wat hij begon, daar begonnen we ook de dienst mee, die hand die een doorboorde hand is, Jezus Christus heeft de prijs betaald, die hand die ook een helende hand is. Heer God, mogen we aan die hand veilig gaan, wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Wij bidden, wijs ons ook de weg in deze tijd van corona. In deze wereld die met een pandemie te maken kreeg. En leer ons ook voorzichtig leven. En daar niet te slordig mee omgaan. Heren, wij bidden nu voor de mensen die daardoor ook een lege plaats hebben zien ontstaan, omdat er iemand overleden is aan de corona. Of mensen die met een aangetaste gezondheid weer verder moeten. Wij bidden nu voor hen die ook op andere manieren de gevolgen ondervinden, als het werk dreigt te verdwijnen, als de onderneming het niet redt. Wat een zorgen in velerlei gezinnen. Heer God, we bidden voor allen die daar direct of indirect bij betrokken zijn. En help ons, ja, geloven in uw nabijheid. Help ons om afhankelijk te zijn van u, Heer, want we hebben soms vele vragen. Maar u bent wel nabij. Waar is God? Wat doet God? U bent die God die ons niet loslaat, in het oog houdt, draagt en sterkt. Wij bidden nu met name ook voor allen die, ja, geroepen zijn leiding te geven in dit proces. Geef wijsheid. Heren, wij bidden ook voor Beirut, voor wat daar gebeurd is afgelopen week. De drama en de omvang daarvan. Zoveel slachtoffers, zoveel gewonden. Heere, zegen ook de hulpverlening waar wij aan mogen meedragen, mee bijdragen. En wilt u zo ook daar laten zien dat u er bent. Wij bidden nu voor de mensen die op vakantie zijn, nog. Of misschien op reis zijn, bijna weer, om thuis te komen. Wij bidden ook voor hen die daardoor juist geliefden missen. Ouders, ouderen, die soms een aantal weken zich juist extra eenzaam voelen. Heere, gedenk ook hen. Wij hebben u veel te vragen. We hebben u nog meer om voor te danken. Wij mogen dat doen met het gebed dat de Heer Jezus, uw Zoon, onszelf heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons laatste lied is Psalm 84, de versen 4 en 6. En graag herinner ik u ook nog aan de collecte. De bestemmingen zijn u genoemd. Ook Libanon, Beirut is daarbij genoemd. Van harte aanbevolen. Wij dus Psalm 84, 4 en 6. Ga dan nu heen in vrede en draag met u de zegen van God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht voor u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.